Schriftlezing voor hedenmorgen is uit het tweede boek van de koningen, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot 15. Twee koningen 2, de versen 1 tot 15. We lezen nu het woord Gods aldus. Het geschiedde nu, als de Heere Elia met een stormwind ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging naar Gilgal. En Elia zeide tot Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Elisa zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen ze af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? Hij zeide, ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en u zie leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. En 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. En die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en zij beiden gingen erdoor op het droge. En het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa, begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen worden. En Elisa zeide, dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zei, je hebt een harde zaak begeerd. Wie gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen worde, het zal u wel zo geschieden, toch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende ziet, zo was er een vurig wagen met vurige paarden die tussen hen beide scheiding maakten. Alzo voer Elia met een stormwind ten hemel. En Elisa zag het en riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij vroeg Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder, en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, en zeide, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En Elisa ging erdoor. Als nu de kinderen der profeten, die toch tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. En ze kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer ons God, Vader in ons Heer Jezus, wij komen tot u om u te vragen om ons te verlichten, om ons uw vrede en uw geluk te geven. Heer onze God, wil de afstand die tussen u en ons steeds weer in ons leven dreigt, wil die wegnemen. En ons opvoeren boven al onze begeerten en boven alles wat wij uit onszelf verlangen, om te komen wat tot wat gij van ons vraagt. Heer onze God, wil ons leven in de blijdschap stellen van uw nabijheid. Wil u dit ook vanmorgen doen als we hier zijn, en wil ons dat wonder schenken, dat we niet overgeleverd zijn aan onze eigen overwegingen, nog aan die van de prediker, maar dat wij door u geleid worden, wil zelf tot ons spreken en ons uitheffen boven onze eigen beperkingen. Heere, wij stellen ons voor uw aangezicht. Wij vragen u, Heere, wilt u in het bijzonder uw licht over ons leven geven, dan zijn wij in onszelf duisternis, vol zonde. O Heere, wij vragen u vergeving en vernieuwing, dat wij uw kinderen mogen zijn. Heer onze God, wij bidden u voor alle die in nood zijn, voor alle die lijden, voor alle die het op een of andere wijze moeilijk hebben. We denken in het bijzonder aan de zieken. Heere, wilt gij hen in het bijzonder nabij zijn. We bidden u voor alle schepselen die lijden. Wilt gij genade en verkwikking en verademing geven en bevrijding. O Heere, wij bidden u voor de rouwdragenden. Wil hen ook in het bijzonder nabij zijn. Heer onze God, ontferm u over ons allen, vernieuw ons leven. Wij vragen u dat in de naam van ons Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu met elkaar zingen, gezang 303. Gezang 303, onderwijl is er gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. Het tekstwoord voor hedenmorgen is het 14e vers van 2 Koningen 2. 2 Koningen 2, vers 14. Dan zit ik al direct bij de moeilijkheid in verband met de prediking, met de letterlijke vertaling. Want daar zit nu juist de hele zaak in. Ik zal proberen om zo letterlijk mogelijk het weer te geven. Niet met een eigenwijze vertaling van mijzelf alleen, maar er staan velen achter mij, maar het stemt niet overeen met de Statenvertaling, nog met de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Maar er zit toch de kern van de zaak, van de geschiedenis zit erin. Ik zal het proberen om het zo letterlijk mogelijk weer te geven na deze hele inleiding. Meestal, weet u wel, maak ik niet zoveel excuses voor een vertaling van tevoren, maar het is wel belangrijk in dit geval. Ik lees dus de tekst. En hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was. En sloeg het water. En dan staat er niets meer. Dan wordt het stil. Dan moet u dus bijdenken. Hij sloeg het water en er gebeurde niets. Dat staat er eigenlijk. Er gebeurde niets toen hij het water sloeg met de mantel. Toen, dus toen er niets gebeurde, toen zeide hij, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En Elisa ging er doorheen. Dat was dus de tekst. Gemeente des Heren, we hebben iets met elkaar gelezen uit de geschiedenissen van Elia en Elisa. Elia is die grote profeet die steeds weer in de Heilige Schrift terugkomt. Steeds wordt er weer van hem gesproken. Elia is de enige waarvan duidelijk staat in de Bijbel, in het Oude Testament, dat hij niet de verschrikking heeft doorgemaakt van de dood. Dat is de straf op de zonde. U weet dat die dood voor degenen die geloven wel verandert, een doorgang is naar het nieuwe leven, maar het is toch een smartelijke doorgang. Alle sterven heeft iets verschrikkelijks. Het heeft te maken met een straf. De mens in het paradijs behoefde niet te sterven. En nu heeft de Heere God aan een enkeling, dat is aan de profeet Elia, dat grote voorrecht geschonken om niet die verschrikking van de dood door te maken, maar hem op te nemen onmiddellijk in de hemelen. Daarom wordt de profeet Elia steeds weer genoemd, voor de grote dag van het oordeel komt, voor de komst van de Messias, zal Elia weer verschijnen. Denk u in het laatste boek van de Bijbel, daarin wordt het nog gezegd in het laatste hoofdstuk, die dag zal komen brandend als een oven, maar voor die tijd zend ik u de profeet Elia. We vinden ook in het Nieuwe Testament is van hem sprake. Jezus spreekt van hem. We hebben daar eerder over gesproken dat hij nog een keer in deze wereld verschijnt in de gestalte van Johannes de Doper. En Jezus zegt van Johannes de Doper dat hij de grootste is uit vrouwen geboren. Dat staat dus ook op de profeet Elia. En nu vinden wij hier dat die geweldige profeet, die het volk van Israël door Gods genade heeft staande gehouden in de uiterste aanvechting van het heidendom, dat die profeet opgenomen zal worden En nu is het met deze grote dingen nooit een algemene, populaire zaak. De dingen die iedereen kan zien, die hebben niet veel waarde. Het zijn juist de dingen die niet iedereen kan zien. En niet iedereen mag zien, die tot de grootste en belangrijkste dingen horen. We zeggen wel eens, de dingen van het geloof, kennen van God, wat is er toch weinig duidelijk? Er zijn zoveel dingen veel duidelijker die bewezen kunnen worden. Bewijzen die gelden voor iedereen. Dingen die bewezen kunnen worden, die zijn daarom niet waardevol. Juist de dingen die niet bewezen kunnen worden, die zijn het belangrijkste. Enkele kunnen ze zien. En dat gebeurt ook hier. Wie zal getuige mogen zijn van dit geweldige wat God gaat voltrekken aan de profeet Elia? Wie dat zal mogen meemaken, die is geroepen tot iets heel bijzonders. Die is daartoe bereid door God zelf. Want van al te veel licht worden onze ogen verblind. De ogen moeten bij het licht aangepast zijn. En zo moet ook het hart en de ziel aangepast zijn om de heerlijkste dingen van Gods wegen te kunnen zien. En zo gaat het ook hier als Elia weggaat. Dan is er een man in zijn nabijheid die ook door God geroepen is en die ook in het hart een hevige begeerte heeft om de roeping te dragen. Hij weet wel dat het niet altijd gelijk kan zijn. Het is niet zo omdat Elia zo groot is geweest, dat er dan ook een opvolger moet komen die even groot is. Wat is een verkeerde redenering, alsof alle mensen zomaar gelijk zijn. O nee, de grote dingen, die zijn zo verschillend, en wat God aan de een toevertrouwt, dat is zoveel meer dan de ander in geestelijk opzicht. Dat wordt in het koninkrijk Gods, betekent dat niet een meer of minder, want daar gaat het alleen maar om de eer van God. En of de een meer afstraalt dan de ander, daar verheugt de ander zich ook in. Dat is het dus niet, maar we zien ook hier, het blijft niet altijd hetzelfde, de nabijheid Gods. Er is verschil in de tijden, of God zich sterker of minder sterk openbaart. We voelen dat zelf zo in onze tijd. We hebben nog gemeenschap met God, maar we weten dat er tijden zijn geweest waarin onze vaderen veel meer gemeenschap met God hebben gehad, waarbij wij eigenlijk maar arme zielen zijn, die misschien in materieel opzicht veel rijker zijn geworden, maar in geestelijk opzicht dikwijls zoveel armer. Hier is het dus ook, hier blijkt het als Elia weggaat, dat Elisa bij hem wil blijven. Hij wil hem tot het laatst toe vasthouden. Zolang het licht er nog is, wil hij geen tijd, geen ogenblik voorbij laten gaan. Hij wil bij hem blijven, want hij denkt straks aan die duisternis. Als Elia opgenomen zal zijn, hoe zal het dan met Israël gaan? Want hij is de bescherming van Israël. Later roept hij ook wagen Israël en zijn ruiteren. Dat betekent de profeet is machtiger dan een geheel leger van wagenen en ruiteren bij elkaar. Elisa blijft bij Elia. En Elia beproeft hem en zegt, ik moet alleen zijn. Ik moet, en dan krijg je die reis, die hebben we met elkaar gelezen, dat hij naar verschillende plaatsen heen moet gaan en dat Elisa iedere keer zegt, als Elia hem wil wegzenden, zo waarachtig als de Heere leeft, ik blijf bij u, want wat blijft over als ge zijt heen gevaren? En dan vraagt Elia wat hij hem kan geven. Hij mag een afscheidsgeschenk vragen. En dan vraagt Elisa het meeste wat hij kan vragen. Hij is niet zo onbescheiden om te vragen dat ik de volheid van uw geest mag ontvangen. Zo onbescheiden is hij niet. Maar hij vraagt wel iets anders. Hij vraagt twee delen van zijn geest. Ik heb het u er eerder op gewezen. De Oosterse erfenissen waren zo dat ieder kind tegelijk deel kreeg. Behalve de oudste. Die kreeg twee delen van de erfenis. Dus Elisa vraagt om de erfenis zoals een oudste zoon krijgt. Niet het gehele bezit. Hij weet wel, God geeft dat niet zoveel malen. Toch moet er een licht zijn. En dan zegt Elia, gij vraagt een harde, een zware zaak. Want ook twee delen van die geest is ontzaglijk veel. Niet alleen ontzaglijk veel om te geven, maar ook om te ontvangen. Het valt niet mee, broeders en zusters, om veel van de geest te ontvangen. Sommige mensen willen daar wel eens zo de handen naar uitstrekken. En het lijkt ze zo heerlijk om zoveel geest te ontvangen. Maar degene die in deze wereld veel geest, veel heilige geest hebben ontvangen, die hebben er altijd een zwaar en moeilijk leven door. Alleen al omdat ze zo vereenzamen, omdat ze eigenlijk altijd zo apart gezet worden. Het is zwaar, niet alleen als gave om te geven, maar ook om te ontvangen. En daarom zegt Elia, ik kan niet zeggen dat het gebeurt, dat is Gods zaak. Als gij zult zien dat ik opgenomen word, dan verkrijgt ze de twee delen. Met andere woorden, als de Heere u waardig keurt om dat grote geheimenis te mogen zien, dan betekent dat dat de Heer u ook die twee delen geeft. Dan gaat het gebeuren dat ze bij Jordaan komen en Elia neemt zijn mantel en hij slaat op de Jordaan. Waarom, o gemeente? Wij moderne mensen, wij weten helemaal niet meer wat er gebeurt. Als u een voorbeeld daarvan wil hebben, dat is in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Die mannen, hoe knap ze ook waren, hoeveel Hebreeuws ze ook kenden, hebben dat toch op een domme, moderne manier vertaald. Er staat namelijk dat hij sloeg op de Jordaan. Moet u zich die stomzinnigheid voorstellen. Alsof die mantel een klap zou geven en het water zou splijten. Zo hebben die mannen van het Nederlands Bijbelgenootschap het vertaald. Het Nederlands Bijbelgenootschap is een goede instelling hoor, laat ik u dat zeggen. Want anders zou u denken dat ik daar wat tegen had. Daar ben ik alleen maar dankbaar voor, want dit heeft zoveel zegen verspreid. En in die vertaling van de Nederlands Bijbelgenootschap staan heel goede dingen. En ik zeg wel eens, als ik op een onbewoond eiland zat en ik had alleen maar die vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, dan zou ik er toch wel erg blij mee zijn. Dat moet ik er ook bij zeggen. Maar er staan af en toe, zelfs er in de staatvertaling zijn ook wel eens fouten, die noem ik dus ook wel. Daar moet je ook niet mee leren. Dat is ook niet precies hetzelfde als de Hebreeuwse tekst. Sommige mensen denken dat ook wel, maar dat is ook niet waar. Hoewel het prachtig en pietijdvol vertaald is, omdat men oog heeft gehad voor het taaleigen van het Hebreeuws zelf, staan er toch ook fouten in. Maar hier in die vertaling van Nederlands Bijbelgenootschap staat, hij sloeg op het water. Dan moet u even denken hoe de Oosterse mens dat ziet. Die ziet veel meer dan wij. Een rivier, dat is voor ons water, gewoon water, dat stroomt. Maar zo'n Oosterse mens die veel dieper schouwt, die weet dat water, dat rivier, dat dat niet zomaar iets is, dat die vol is van machten, van geesten en zelfs van gevaarlijke geesten. Van boze geesten die een mens kunnen neertrekken, die een mens kunnen smoren in het water en kunnen laten verdrinken. Wat de kleine kinderen wijsgemaakt wordt, dat er iets gevaarlijks in zit. Daar zit soms nog een diepe volkswijsheid in. De rivier, dat is in Oud-Israël, dat is in de Oosterse wereld, een samenkomst van gevaarlijke geesten die het tegenhouden En daar moeten ze doorheen, door een stroom van geweld, van boze geesten. En daar staat de profeet, ter Heere Elia, een eense mantel, het teken van zijn waardigheid. En er staat niet, hij slaat op de rivier, op de Jordaan, hij slaat de geesten van de Jordaan, hij slaat ze, zodat ze eerbiedig moeten wijken voor de macht van God van Israël, van de Heere, omdat zijn dienaar, de profeet Elia, slaat, hij slaat de rivier, en dan wijkt het water zoals eens de Rode Zee door God de Heere zelf geslagen is en open gaat. En de Jordaan ook open is gegaan toen de priesters daar doorheen gingen. Zo slaat hij ook de geesten en machten van de Jordaan. En er komt een pad en ze gaan erdoor. Elia en Elisa. Door het water dat wijkt. Door de doodswateren. De doodsmachten en krachten werken daar. Hij gaat erdoor met Elia. Door dat pad, want dat is het wat een mens moet doormaken. De duisternis, de aanvechtingen. In het leven kennen we het ook. Dat we door de diepste duisternis heen moeten. Dat is de vraag. Door de duistere diepte over de bodem van de Jordaan heen. Zijn machten voor mensen, voor Elia en Elisa. Eer dat Elia zelfs wordt opgenomen, moet hij nog door de Jordaan, niet voor hemzelf is dat meer nodig. Maar hij moet degene die hem opvolgt doorleiden, door de doodswater, door de machten, door de boze machten heen, om te beproeven, om hem te leiden, om hem de vernieuwing, de wedergeboorte, de doop te geven, zijn inwijding. Nu gaat hij daar, en het is geweldig, naast de grote profeet, die het water heeft gesplitst, en hij volgt in zijn spoor. Ongetwijfeld volgt hij in het spoor. Dan is het geweldig dat iemand het durft, als dat water daar staat, en die wanden staan en kan iedere keer, kan het neervallen. Er is geen enkele aarzeling bij Elisa om de grote meester te volgen. Hij gaat dwars door de Jordaan heen en hij komt aan de andere zijde. En dan gaat daar het grote gebeuren. Het is, o gemeente, broeders en zusters, het gaat ver uit boven ons verstand. Dan komen de wonderlijke beelden. Dan worden er dingen gezien die zo geheimzinnig zijn. De vormen van deze wereld die we zien, die zijn allemaal maar stukken en brokken van de grote dingen van Gods ware schepping. Wij zitten aan de buitenkant, we zien maar brokjes, daarom die van die grote schilders zoals Jeroen Bos, die soms stukken nemen waarvan wij zeggen uit de werkelijkheid, die toch weer tot een geheel fantastisch iets samengevoegd worden. Maar het is andersom. Dit zijn de vormen die wij zien. Zijn alleen maar stukjes. Afgebrokkeld van de werkelijke diepe dingen. Zoals het ook hier. Wat ziet daar Elisa? Hij ziet dat Elia toe gaat treden. Dat er een wagen komt. Een vurig wagen. Met vurige paarden. U voelt wel, de woorden schieten hier tekort. Het gaat zo boven alle vermogen uit. Wagen, wat zegt een mens? Wat weten wij? We proberen altijd als de kleine kinderen de dingen terug te herleiden tot begrippen die wij hebben. Elisa weet van wagens en weet van paarden. En er ziet hij iets geweldigs, geweldige machten, vurige hemelse krachten, waardoor Elia gebonden wordt en krachten die hem vooruit trekken. Hij kan niet anders zeggen dan wagen en paarden, vurig, machtig van God, zoals de bliksem, zoals het onweer, zoals de hemelse lichten zijn. En zo wordt Elia opgenomen ten hemel. En als hij omhoog vaart en Elisa daar beneden staat, Dan gebeurt het. Hij krijgt de zegen. Hij heeft het mogen zien. En hij roept het uit. Wagen Israëls en zijn ruiteren. Elia, dat is toch de kracht van het volk van Israël. Zal het verlaten zijn? Zal het zonder leger zijn? Want het echte leger zijn niet de soldaten, maar zijn deze, zijn de profeet zelf. Zal Israël alleen blijven? En dan komt er het antwoord. Elia werpt zijn kleding, zijn mantel, omdat hij opgenomen wordt in de hemelse heerlijkheid en bekleed zal worden met een glans, met een goddelijke glans, en dus de aardse kleding niet meer nodig heeft. Hij werpt het af, maar toch als teken van zijn profetenambt. En daar ontvangt Elia het. Daar ontvangt Elisa van Elia de mantel. Dan is Elia opgenomen ten hemel. En is het overgegaan. Denkt u zich in. Eerst die geweldig grote dingen. En dan Elisa alleen. Daar is de mantel. Dat is de kleding. Hij scheurt zijn kleren. En dat betekent dat hij weet wat hij moet doen, want hij moet straks die Jordaan weer scheuren. Maar er is een mantel die hij heeft, de mantel van Elia, en hij komt voor de Jordaan. Nu anders. Het was een grote daad om met Elia door dat water te gaan. Er was hij niet alleen, er was er de grote meester bij. Nu alleen met de mantel. Wat verlaten. O, een kledingstuk, gemeente, van iemand die overleden is. Kan nog hangen op de kapstok of ergens anders. Kan zoiets aan zijn dat je de persoon als het ware nog herkent. Wat zijn dat wonderlijke en tere dingen, heeft die mantel. Maar juist dan is zo schrijnend de afwezigheid. Wat je voelt, hij of zij is weg, heeft de mantel. Ja, het is helemaal, doet het denken aan Elia, maar misschien sterker dan ooit. Voelt hij zich alleen. En dan komt daar die geweldige taak op hem. En die vraag, heeft hij het ontvangen? De twee delen, hij gaat er naartoe. Hij heeft de mantel, en dat is een zekerheid, dat is de mantel van Elia. Die kan die in de handen houden en ik ga. Daar staat hij voor de Jordaan. En hij ziet met het helderziende oog van de profeet wat de Jordaan is. Niet een gewone stroom, maar daar zijn de machten, de boze machten, die hem willen tegenhouden voor zijn taak, die hem willen grijpen, die hem willen onderdrukken, die hem willen verdrinken, die hem willen doden, zoals de machten der duisternis altijd het licht willen overwinnen. Hij moet er door, hij kan er niet omheen. Er zijn mensen die denken dat ze om de duisternis en om de moeite in het leven heen kunnen. Maar er zijn wegen die dwars door de Jordaan gaan. Die dwars door de duisternis gaan. Waar niemand van kan terugwijken. Als hij terugwijkt, dan komt hij niet tot zijn doel. Want aan de overkant ligt zijn taak. Daar wachten de zonen der profeten, de leerlingen, die zich bereid houden, maar die het niet hebben. Die het nu van Elisa moeten verwachten. Er is de taak en daar is ook het volk van Israël. Hij moet door de Jordaan heen. Hij is er doorheen gegaan met Elia om Elia te volgen en om hem uitgeleide te doen. Maar nu moet hij alleen terug en hij moet er alleen door. En dan gebeurt het. Neemt de mantel. Hij heeft gezien hoe Elia het gedaan heeft. Hij heeft Jordaan geslagen en het water week. Staat ook voor de Jordaan, heeft die mantel in de handen. Hij slaat de Jordaan. Er gebeurt niets. Jordaan. Kom door. Het is of het een hoon is. Het water is opeens gepakt. Geesten houden elkaar vast. Er is een schaterlach om dit profeet. Een mantel. Alsof je iets kan doen. O gemeente, kennen wij dat niet in het leven? Als je enthousiast gaat, je bent vroom, je bent geladen van vreugde, je hebt diepe dingen meegemaakt, je hebt de Bijbel gelezen, je hebt van grote wonderen gehoord, en dan komt er in je leven zo'n duisternis, in een tijd van zonnigheid, en dat het goed ging, oh, je was zo gelovig, en je was zo verbonden met God, en dan sta je daar, op een bepaald ogenblik, voor de Jordaan. En je hebt gezien, je bent er soms doorheen geleid. Met hulp van anderen, er zijn van die krachten, van die hemelkrachten die je soms geweldige dingen kunnen doen beleven. Je staat er alleen voor. Je hebt veel gekregen. Je gebed, het Bijbel lezen. Er zijn zoveel middelen die ons van het voorgeslacht zijn overgeleverd. En dan doe je het. En je slaapt en je wil er doorheen, door die duisternis in je leven. Hier moet ik doorheen kunnen. Er gebeurt niets. Is dat niet een ervaring van velen? Het is iets geweldigs dat deze dingen in de Bijbel staan. Dat de dingen niet mooier voorgesteld worden dan ze zijn. Dat zelfs de man die twee delen van de geest van Elia kreeg, dat die voor die duistere, demonische, zwarte stroom staat, vol boze geesten, vol duisternis, en hij slaapt en er gebeurt niets, zelfs bij Elisa. Broeders en zusters, dat kan u toch ook vertroosten. Als u weet dat het u overkomt, dat er niets gebeurt en dat u het zo graag zou willen, dat u er doorheen geholpen werd, kan zo zijn dat je zo alleen voelt dat er niets gebeurt. Maar hier is nu de aanwijzing, ook de geestelijke aanwijzing. Elisa laat zich niet terugslaan. Hij heeft geslagen met de mantel. En er is niets gebeurd. Dan gaat hij iets anders zeggen. Hij wijkt niet terug voor die boze machten. Hij verschrikt niet. Hij zegt één ding. Het waar is de God van Elia. En eigenlijk dat woord Elia, dat is in het Hebreeuws. Eliyahu, dat betekent mijn God is de Heere, dat betekent die naam. Hij zegt, waar is de God van mijn God is de Heere? Dan roept hij in deze nood, en die alleen staat, die waar is God? Waar is die God van, en weer niet zomaar een God, maar die God die zich zo geopenbaard heeft aan de profeet Elia. Waar is die God? Dat is een roep. Dat is gebed. Dat is een kreet die Elisa roept vlak voor de rivier. Ja, waar is God? Dat is de grote vraag. En de naam van Israëls God betekent immers, ik ben met u. Dus komt hij dan? Het is niet meer dat Elisa iets van zichzelf vraagt. Hij zegt niet, waar is de God van Elisa? Want daar kan hij zich niet op beroepen. Hij zegt, waar is de God van Elia? Die mij twee delen van de geest heeft beloofd. dat is gewoon God vragen, God van Elia, waar hij is. Dat is uit de nood gevraagd. En dan, als ik al dat vertrouwen op die God heeft gezet, dan slaat hij nog een keer op de rivier. En dan gaat het water van een pad is er door de Jordaan. En hij gaat er doorheen en komt tot zijn taak. En de zonen der profeten erkennen hem als de opvolger van Elia. Het is gebeurd. Hij is nu alleen, zonder de grote meester te volgen, door de Jordaan gegaan. Gemeente des Heren, wat betekent dat voor ons? Het gaat u niet om een uiterlijk wonder of mirakel. Het gaat u er niet om dat wij dit willen toepassen door een rivier hier in de omgeving te waden. Dat heeft in het heden voor ons geen zin en de geestelijke kracht daartoe, die missen wij. Er zijn verschillen in geestelijke gaven. Maar toch hebben die grote dingen zo'n ontzaglijke betekenis, ook voor mensen die niet aan de grootste dingen toe zijn. Het is zo'n ontzaglijk gevaar dat wij in onze tijd ons altijd richten naar het laagste en het kleinste. Daardoor zijn we vaak zo ongelukkig. Als we ons richten op het hoogste, dan kunnen wij veel meer getroost worden. Als we ons richten op de hemel en op datgene wat onder mensen van de hemel het meest zichtbaar is geworden, dan kunnen wij ook in ons kleine leven dingen doen die we nooit zouden verwacht hebben dat we ze konden. Je moet je altijd op het goede, op het verhevene richten. Ook op datgene waar je helemaal nog niet aan kunt reiken. Veel beter dan dat je je laat afzakken naar het lagere. Nu, Elisa heeft zich op Elia gericht, op die grote overlevering, die troost. God heeft het vroeger gedaan. En hoewel ik in een andere omstandigheid ben, het is dezelfde God. En hij heeft mij ook beloofd dat ik zijn kind mag zijn, en het mag u zeggen, broeders en zusters, hier in de kerk zitten, dat ge zonen of dochteren van God zijn. Dat wil zeggen, misschien hebben we geen twee delen gekregen, dat is wel heel veel, maar een enkel deeltje van die goddelijke erfenis wordt ons toegedeeld. En als het dan zo is, gemeente, dat we voor zo'n duisternis staan in het leven, zo'n hele moeilijke stroom van demonen. En hoe kan dat voor mensen komen in het leven, dat je er doorheen moet? Dan kun je het alleen proberen. Dan kan je die ervaring. Je hebt het allemaal zo goed gezegd en gebeden. En je bent er dikwijls doorheen geholpen, maar nu sta je alleen. En dan gebeurt er niets. O, broeders en zusters, als er niets gebeurt, versaag dan niet. Roep met Elisa, waar is de God van Elia? Dat betekent, waar is de God van onze Heer Jezus Christus, die gestorven is, die in de Jordaan is ingegaan, die gestorven is opgestaan, die het pad door de Jordaan de doodswateren gebaand heeft naar het eeuwige leven. Waar is de God van Elia? Waar is de God van onze Heer Jezus Christus? Dat is de vraag, gemeente. En dan zijn we er niet aan toe om gewone rivieren als de IJssel een pad door te banen. Maar we zijn er wel aan toe dat door de duisternis en de aanvechtingen en de verschrikkingen van het leven, daar waar het helemaal kansloos lijkt, een pad gebaand wordt. Want dan kunnen wij slaan op de rivier. Dan kunnen wij slaan op de legerscharen van demonen die tegenover ons staan. Niet in onze eigen kracht. Ook niet in de macht van de overlevering. Er zijn mensen die denken dat je de overlevering maar hebt. De Bijbel en de belijdenisgeschriften, dat is de mantel van Elia. Dan sla je op de Jordaan en dan gaat het. Helaas heb je heel veel mensen die alleen maar denken dat het zo gaat. Maar het zal je persoonlijk toegeëigend moeten worden. En je zult het niet van jezelf moeten verwachten of van de overlevering alleen. Je moet de overlevering niet wegwerpen. De mantel van Elia bleef bij hem. En ook de tweede keer sloeg hij met de mantel. Met andere woorden, wat overgeleverd is. Bijbel en belijdenisgeschriften zijn ontzaggelijk belangrijk. Maar tenslotte moet er persoonlijk gevraagd worden. Waar is nu de God van Elia? De God van onze Heer Jezus? Dat zal een mens persoonlijk moeten vragen. Hij zal een persoonlijke betrekking met die God moeten hebben. Dat roepen van Elisa. Waar is de God van Elia? Dat is letterlijk bekering. Omwending tot de levende God. Hij keert zich niet tot de mantel. Kunnen ons tot de Bijbel of tot de belijdenisgeschriften keren. Maar dat is nog niet God. We hebben het alles nodig. Maar je moet je persoonlijk tot God keren. Omwenden. Dat wonderlijke woord waar de Heilige Schrift zo vol van is. Gemeente des Heren, dat hebben wij te vragen. In de uiterste nood, waar is de God van Elia? Waar is de God van onze Heer Jezus Christus? En dan zult u zien, dan kunnen wij slaan. Met de macht die ons is gegeven. Van de Bijbel. En de traditie. Dat is een macht. We kunnen daarmee slaan met de woorden die ons toegevoegd zijn. En die ons geopenbaard zijn. Op de stroom van duisternis. Maar dan zal de God zelf. De God van Elia. God van de Heer Jezus. Zal zich openbaren. En dan is er een pad. Door iedere duisternis heen, gemeente des Heren, dat is het geheim van het geloof. En dat betekent niet dat alle moeilijkheden opgelost worden. Ook het gaan door de Jordaan blijft een vreselijke zaak. De waterdemonen, de boze machten, ze loeren en ze grijnzen en ze zijn verbitterd. En ze dreigen iedere keer weer over je heen te storten. Maar je gaat er doorheen. Bij die ene roep. Waar is de God van Elia? Waar is de God van onze Heer Jezus Christus? Die God antwoordt en helpt. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij ten slotte met elkander van Psalm 116, het 11e vers, Psalm 116, vers 11. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.